Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Michiel Kamman, directeur P&O bij Universitair Medisch Centrum Groningen. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel, waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen boven te halen. HR heeft hier een sleutelrol in. En, tenminste, dat denken wij. Vandaar dat wij elke maand een reeks maken met programma's onder de titel HR Creates People Power. En daarin gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat de zwakte? En welke rol speelt HR hierin? Nou, tot nu toe hebben we al aardig wat HR-baasjes langs gehad hier in de studio. Waaronder Cindy Meervis van Royal Haskoning, Jurgen Wasser van Capgemini, Henk Maas van de OMVZ. En voor de vakantie hadden we Johannes Zuste van Eneco. En vandaag is Michiel Kamel van het UMCG te gast. En de column wordt vandaag verzorgd door mijzelf. Dus dat was mijn huiswerk voor in de vakantie. Wil je nou meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op radioreeksen. En nog een belangrijke mededeling voor al onze luisteraars. Vanaf deze aflevering is er geen muziek meer in de podcastversie. Dus als je denkt, ik mis wat, dan klopt dat. Als je live muziek wil in de uitzending, dan moet je live luisteren op maandag tussen 3 en 5. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Michiel Kamman is de gast. Hij is directeur P&O bij Universitair Medisch Centrum Groningen. En je hoort Pieter Jan de Bree. Want, die is zoals altijd weer aanwezig als mijn co-host. Michiel, de eerste vraag die er gesteld wordt aan alle HR-mensen gaat niet over HR, maar gaat over de organisatie waar jij werkt. Wat is de grootste business uitdaging van het UMCG?
Ja, goedemiddag mannen. De grootste uitdaging, ik denk dat het, er zijn er veel. Maar de belangrijkste is volgens mij de transitie die we maken naar complexe zorg. Daar zijn we natuurlijk in heel Nederland mee bezig. En de academische ziekenhuizen, die hebben de taak gekregen om complexe zorg vorm te geven. En onderzoek en onderwijs.
En even voor de leken, complexe zorg. Wat moet ik me dan voorstellen?
Je zou kunnen zeggen, niet de ingrepen. Ja, wij vinden alle... Ik vind alle zorg superbelangrijk en complex. Maar de dingen die niet zo vaak voorkomen, de dingen waar veel verschillende expertises voor nodig zijn. De dingen die je niet in een soort straatje kunt plannen. Maatwerkzorg, ingewikkelde operaties. Dingen die nog niet eerder gedaan zijn. Dat is bedacht voor de universitaire centra. Maar dat is natuurlijk een enorme omslag. We zijn een opleidingsziekenhuis, dus moeten mensen blijven opleiden. Maar om even een klein voorbeeldje te geven. Als je een aantal basisdingen niet meer doet als ziekenhuizen. Maar je bent wel een opleidingsziekenhuis. Hoe leren de leerlingen dan die basisdingen? Dus die richting complexe zorg betekent ontzettend veel voor ons businessmodel, mensen die er werken, maar ook het zijn van een opleidingsziekenhuis. Dus ik denk, daar kan ik een avond over vertellen waarom dat een van de belangrijkste uitdagingen is.
Ja, snap ik. Ja, ja, want als je inderdaad geen amandelen meer doet, hè, maar even iets te doen waarvan ik denk dat zal wel eenvoudig zijn. Hè. Het knippen der amandelen, volgens mij gebeurt het bijna niet meer ondertussen, want is het niet meer zo in. Maar ja, hoe ga je dat dan iemand leren?
Precies, ja. Precies. Dus dat betekent dat je leerlingen niet meer alleen als ziekenhuis kunt opleiden. Maar dat zul je regionaal moeten doen. Hè? Dus OK-assistenten worden ook in de regio opgeleid. Want wij kunnen niet alles meer bieden wat een OK-assistent nodig heeft. Maar bijvoorbeeld, je kunt je ook voorstellen, de eenvoudige operaties of ingrepen, die zijn financieel allemaal helemaal goed doorgerekend. En dat is een goed verdienmodel, om het zo maar eens even te zeggen. En die complexe ingrepen, ja, dat vraagt gewoon heel veel tijd en kennis van heel veel verschillende specialisten. En En hoe zorg je dat je daar financieel ook goed voor beloond wordt, zodat je dat kunt blijven doen? Nou, dat zijn, om maar even een paar voorbeeldjes te noemen, dat zijn dan een soort uitdagingen waar we tegenaan lopen.
Veel paradoxale bewegingen dan in zo'n organisatie, ja, volgens mij.
Ik heb wel eens gezegd, mijn werk is helemaal niet meer van we moeten links of rechts, maar we moeten schipperen tussen dilemma's. Het zijn allemaal dilemma's de hele dag. Ik denk dat luisteraars dat ook wel herkennen. Je moet bijvoorbeeld dingen uniform doen, want het is belangrijk dat je het allemaal hetzelfde doet. En je moet maatwerk doen, want het is heel belangrijk dat je creatieve oplossingen bedenkt. Nou, zo zit het er vol mee.
Want je maatschappelijke rol wordt groter volgens mij. Want dat lijkt me belangrijk. Maar ook je moet nog klantgerichter gaan werken. Dus dat is weer marktwerking. Ja. Nou, die staan niet haaks op elkaar, maar daar zit wel wat frictie tussen, toch?
Ja, ja. En dat is inderdaad en. Beide zijn heel belangrijk. Maar het is een van de mooiste omgevingen om te werken. Ik zit er nog niet zo verschrikkelijk lang. En het is iedere dag weer boeiend om te zien wat voor verschillende types er in zo'n UMC rondlopen. Van Nobelprijswinnaar tot een leerling die net start. En die passie voor het vak heeft, maar nog niet precies weet wat hij moet doen. En die lopen naast elkaar. En dat kan allemaal daar. Dus dat is al een... En je hebt het over contradicties, dilemma's. Ja. Dat is ook al...
Dat is een leeromgeving en een prestatieomgeving. Ja. Ook allebei precies, twee precies. Dilemma's met elkaar. Ja, gaaf. Ja.
Even voor het beeld voor de luisteraar. Hoeveel mensen werken er bij het UMCG?
Nou, tussen de 12 en 13.000. Dan heb je nog een heel aantal studenten en andere type contracten, zeg maar.
Want zitten daar je co-assistenten in de opleiding, zitten die daar allemaal bij in?
Die zitten daar niet allemaal bij in.
Nee, die komen er ook nog bij?
Ja, dus het is een behoorlijke grote groep. En dat betekent natuurlijk ook van alles. En ze komen van over de hele wereld. En dat is ook fantastisch.
Ja. Ja. Als je nou naar jouw vak kijkt. Hè? Mm-hmm. Bij jou heet het volgens mij nog P&O.
Ja, dat is wel helemaal uit de tijd natuurlijk.
Mooi oldschool.
Ja, het is het wel.
Ja, ja. Wel even wachten, dan komt het weer terug. Dan gaat iedereen het weer zo noemen. Wat is nou de grootste uitdaging voor jou op jouw vakgebied? Als je die businessverandering eigenlijk doorvertaalt.
Daar kan ik eerlijk gezegd niet eentje noemen. En ik heb natuurlijk een paar uitzendingen geluisterd toen ik de vraag kreeg van wil je hier ook langskomen? En dan hoor ik veelal dezelfde dingen langskomen. Mensen zijn bezig de basis op orde te krijgen. Ook dat geldt voor ons. Dus goede systemen, zodat je minder met administratie bezig bent, maar meer met regie of advies. Dat speelt bij ons binnen HR. Maar ook HR is een soort cultuurdrager van wat je wil. Hè? Dus de brenger van de vernieuwing. En we hadden het net over bijvoorbeeld uniform versus creativiteit. We hebben heel veel creativiteit nodig bij de uitdagingen waar we voor staan. En HR is degene die dat moet proberen te ondersteunen en los te maken. Nou, was ik wel blij met jouw introductie, want je zei HR-baasje. En daar maakte je het wat kleiner. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Want HR blijft staf en ondersteuning. Het is die collega die daar op elkaar staat of in de verpleging rondloopt. En het is die leidinggevende. Daar moet het gebeuren. Dus ik ben ook nog steeds van mening, staf creëert staf. Een goede HR is altijd bezig om zichzelf zo klein mogelijk te maken.
Oké, maar ik hoor je ook zeggen, wij moeten de aanvoerder zijn van de nieuwe wereld.
Ja. Ja.
En hoe doe je dat dan? Want dat lijkt me nou het ingewikkelde. Hè? Je bent staf.
Ja.
Dus je wordt ook... Ja, vaak ben je ook lastig, want dan heb je weer wat bedacht of dan kost weer meer tijd of mensen willen zelf bedenken wat ze willen doen.
Ja, dus hoe ben je dan brenger van vernieuwing? En misschien een voorbeeld, een van onze drijfveren als ziekenhuis is zie de mens. Dat vind ik een schitterend concept en past natuurlijk ook bij jullie reeks. Dat geldt voor patiënten. Hè. Juist in die complexe zorg is het ontzettend belangrijk dat je de patiënt achter de aandoening ziet. Want alleen met medewerking van die patiënt kun je echt die ingewikkelde behandelingen doen bijvoorbeeld. Maar het geldt ook voor medewerkers onderling. De werkdruk is hoog. Er moet heel veel samengewerkt worden tussen verschillende teams en specialismen. Dan is het ontzettend belangrijk dat je ziet wie de persoon is achter die functionaris die je hebt opgeroepen of waar je een uitslag van nodig hebt of zoiets dergelijks. En dat is al jarenlang een adagium, hè? Zie de mens. Maar ik hoorde toen ik net startte, dat is een klein jaartje geleden, van dat is hartstikke mooi die visie, maar ik voel het niet in de praktijk. Ik merk het niet. Want het is verschrikkelijk druk en we lopen langs elkaar heen of we dreigen elkaar te verliezen. Dus dan ben ik niet degene die kan zorgen dat die mensen dat weer ervaren. Maar ik kan wel alles doen wat ik kan om dat weer wat meer op de agenda te krijgen. En ook wat praktischer te krijgen. Dus zie de mens is ook dat je elkaar groet in de gang. Of dat je een goed opvanginstrument hebt voor als mensen iets heftigs hebben meegemaakt. Om ons goed te ondersteunen.
Ja, want je zegt ik doe dit nu een jaar, hè, hoor ik je net zeggen.
Ja.
Wat deed je daarvoor dan, Michiel?
Ik was leidinggevende binnen het UMCG en ik kreeg toen de vraag of ik dit wilde doen. Nou, als leidinggevende kun je wat directer voor mijn gevoel. Je kunt iedereen gewoon opzoeken. Je kunt zeggen wat je belangrijk vindt. Je kunt daarover in gesprek gaan en zo ontstaat verbetering. Waar ik nu zit, is het wat indirecter. Dus ik moest wel erg nadenken over die vraag. Hè, want ik kan die 13.000 niet persoonlijk allemaal opzoeken. Dus ik was leidinggevende en eigenlijk helpt me dat wel, want ik heb goed die positie ook binnen dat ziekenhuis kunnen zien van zo'n leidinggevende en waar die mee te maken heeft. Dus ik kan daar wat makkelijker op inleven, denk ik.
Mm-hmm. En waarom vragen ze dan jou eigenlijk voor deze rol?
Dat is lastig aan iemand in het noorden om...
vanuit zijn bescheidenheid.
Inderdaad. Ja, precies. Dus geen idee natuurlijk, maar ik denk... hoe zal ik het? Mijn lijfspreuk, waar ik ook ooit ook een eigen bedrijf had, was dat mijn ondertitel gedoe-reductie en inspiratie. Proberen om belemmeringen weg te nemen, om dingen meer te laten stromen. Dat is gedoe-reductie. Die belemmeringen kunnen in mensen zitten, maar ook tussen mensen of in het systeem. Dat is natuurlijk als grote organisatie ook last van. En inspiratie is dan de manier waarop. Doe dat op een leuke manier. Ik denk dat ik dat probeer in... dat denk ik niet. Ik probeer dat in alles wat ik doe terug te laten komen, die twee termen. En misschien is dat wel waar we nu wat behoefte aan hebben als club. Dus dat zal misschien hebben meegespeeld. Voor de rest vraag het ze vooral.
We praten straks verder met Michiel Kamerman over zijn rol als HR-manager. En dan duiken we, of zoals bij hem heet het, gewoon nog lekker directeur P&O. Lekker ouderwets. Dan duiken we er verder in wat hij dan eigenlijk doet op zo'n dag. Wat zie je hem nou doen? En hoe zorgt hij er nou met zijn mensen voor dat die kracht van mensen en organisaties nog meer naar boven komt? En dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Michiel Kamerman is de gast, directeur P&O bij Universitair Medisch Centrum Groningen in onze reeks HR Creates People Power. Nou ja, dat is een hele eenvoudige vraag, Michiel. Hoe zorg jij in de organisatie voor People Power?
Een hele eenvoudige vraag, ja. Ingewikkeld antwoord. ik denk over aandacht hebben wij niet te klagen. Personeel staat op alle agenda's bovenaan. Dus we zijn niet een stafclub ergens ver weg. Maar veel van de problematieken waar we mee te maken hebben te maken met mensen. De arbeidsmarktproblematiek is gigantisch. Het lukt op veel afdelingen moeilijk om de bezetting rond te krijgen. Om voldoende ervaren mensen te vinden. Daar zitten we al een tijdje in. Daar blijven we ook nog wel even in zitten. Maar... dat staat bovenaan alle agenda's. Nou ja, en dan kun je je voorstellen, veel werkdruk. Als je niet oppast, dan ga je het over elkaar hebben. Of krijg je polarisering of boosheid. En ik denk dat... En hoe gaan we dat nou tegen? Door bijvoorbeeld zo'n ziende mens aandacht te geven. Door waar mogelijk met interventies te komen die helpen. Maar eerlijk gezegd...
En noem er eens een. Noem eens zo'n interventie.
Bijvoorbeeld de manier waarop we de medewerkers tevredenheidsonderzoeken doen. Dat waren lijstjes en dat zijn nu dialogen. Interactieve dialogen waar de leidinggevende bij zit. En waar je niet alleen zegt wat je goed of minder goed vindt. Maar waar je ook direct kijkt van en hoe kunnen we daar morgen wat aan doen. Nou, dat is zo'n voorbeeldje.
Wat leuk. Dat heb ik nog nooit eerder gehoord.
Oké, nou.
Ja, dus die moet je even toelichten.
Wat we gebruiken is een... We zijn eigenlijk afgestapt van het één keer in de zoveel jaar iedereen vragen. En we geven nu aan ieder team de mogelijkheid om zo'n dialoog te houden. Het duurt een uurtje, het is online. Het kan dus ook als het een ingewikkelde bezetting is overdag, kun je het 's avonds vanuit huis doen. En in dat uur waar de leidinggevende ook bij zit en een soort moderator, kijk je welke stellingen en welke meningen de meeste punten scoren, zeg maar eventjes. En daar kun je vervolgens mee aan de slag. En dan is zo'n instrument ook meteen een interventie. En het werkt soms goed, het werkt soms minder goed. Maar dat is een manier om te proberen het meer over de dingen te hebben waar je op dit moment wat mee kan samen.
Wat leuk.
Dat is zeker leuk.
Ik heb alweer wat geleerd.
Nou.
Hey. Ja, en het grappige is, hè, want daar zit je dus met zo'n
tool eigenlijk. Ja. Met een nieuwe manier van dat doen. Zit je ook gelijk naast de leidinggevende.
Ja, ja, precies.
Want die is erbij. Het gaat ook over hoe is het hier op de afdeling. Ja. Hoe werken we met elkaar samen.
Ja, het gaat ook over die leidinggevende. Wat die goed doet, maar ook wat die niet goed doet. Nou ja, dus het is veel directer. En dat is, ik denk dat...
Ja, en transparanter ook. Want, het is, ja. want het, je ziet, iedereen ziet wat er gezegd wordt.
Ja. Ja, klopt. En dat kan, je ziet niet wie wat, zeg maar. Je ziet wel hoe populair iets is. Dus het nodigt uit tot openheid, maar wel een soort vertrouwelijkheid.
Ja.
Nou ja, weet je, ik kan natuurlijk allemaal instrumenten bedenken. En soms hebben die wat meer succes dan anders. Maar het is volgens mij, als je me vraagt, wat doe je nou precies? Is het veel meer volgen van de beweging? Dus wat zie ik waar gebeuren in de organisatie? Wat is interessant en wat helpt ons in de beweging die we als organisatie moeten maken? En die dingen proberen uit te vergroten. Volgens mij is een instrument vooral succesvol als het niet per se van mij komt of van de HR-club, maar als het ontstaat in de organisatie.
Hoe zorg je dat je dat ziet, hoort?
Ja, dat is wel een. Daar heb ik me natuurlijk even over nagedacht toen ik deze rol op me nam. Want ik had al gezegd dat nu ben ik heel indirect bezig. En als leidinggevende kun je veel directer bezig zijn. Dus ik probeer zoveel mogelijk mensen in de organisatie te spreken. Bomvolle agenda, maar ook mee te lopen. Vanochtend heb ik een uur meegelopen met een ontzettend enthousiaste gozer van de medische techniek. Dat is ook een wereld in volle beweging. Vorige week een avond op de intensive care. Een paar weken geleden de OK. En natuurlijk intensive care en OK, dat zijn de plekken waar het nu echt spannend is. En dan probeer ik dus zoveel mogelijk mensen te spreken. En voor de rest ben je natuurlijk ontzettend afhankelijk van informatie die je weer van anderen krijgt.
Maar je spreekt ze dus niet alleen maar in jouw kamertje, omdat je ze uitgenodigd hebt om eens een keer te horen van iemand op de vloer hoe het daar is. Je gaat er naartoe.
Ja, want dat gaat veel beter. En vorige week woensdag ook.
Nou, dat klinkt heel logisch, maar dat is het niet. Hè? Ik denk dat iedereen die dit nu aan het luisteren is, denkt: ja, shit, dat moet ik eigenlijk ook vaker doen.
Ja, het inzicht is ooit ontstaan toen ik bij een adviesbureau werkte en ik zou daar weggaan, maar ik moest nog even één vestiging proberen erbovenop te helpen waar het niet zo goed ging. Toen dacht ik, hoe doe ik dat nou in een paar maanden? En er werkten 50 mensen. Dat heb ik in de eerste 2 weken iedereen gebeld. Gewoon een half uur aan de lijn gehad. Stuk voor stuk. En bij nummer 4 dacht ik, hé, dat hoorde ik nummer 1 ook al zeggen. Dus zei ik tegen nummer 4, misschien moet je nummer 1 even bellen. Want daar zit een verbinding en daar kun je wat mee. Nou, en eigenlijk, dat was toen meer een soort noodgreep dat ik dat deed. En later dacht ik, ja, maar dit is wel de manier. Je moet in gesprek komen met mensen. En dat is met een grote club een wat grotere uitdaging dan met een kleine club. Maar het is wel het antwoord, want mensen weten zelf hartstikke goed hoe dingen beter moeten. Ik heb absoluut niet de illusie dat ik dat beter weet dan anderen.
En wat is dan je rol? Want je haalt het op. Want ja. Wel grappig, want dat is een beetje onze organisatie veranderfilosofie. Dat klinkt heel zwaar. Mm-hmm. Maar de verandering die is er al lang. Hè?
Ja.
Er wordt overal veranderd. Ergens gaat het al zoals je wil dat het zou moeten gaan.
Absoluut.
Precies. Ja.
Maar ja, dan heb je het gevonden en dan?
Ja. Nou ja, dan is het ondersteunen eigenlijk. En dat geluid wat je hoort op de juiste plek onder de aandacht brengen. Ik ben voorzitter van de stuurgroep van een heel groot programma waarin we aan de gang gaan met onze verpleegkundigen en klinische ondersteuning. Daar is de problematiek op dit moment heel groot. En we doen er alles aan om te proberen die mensen weer meer positie te geven. Maar ook te zorgen dat we meer opleiden, enzovoort, enzovoort. Groot programma, dus allemaal projecten en gedoe en moeilijk. En ondertussen ontstond uit de club zelf het verpleegkundig platform. Gewoon een aantal enthousiaste verpleegkundigen die waren in Amerika geweest. Die hadden daar iets heel gaafs gezien. Die zeiden, dat gaan wij ook doen. En dan is de truc, sta open voor zo'n beweging eigenlijk. Verpleegkundig platform. En geef hun dat wat zij extra aan platform nodig hebben. Maar vooral blijf er ook van al af. Ga niet dat ook in een programma duwen. Maar we hebben nu regelmatig contact. En soms kan ik dingen makkelijker doen via onze VIP & Co programma, zeg maar, met die stuurgroep. En soms kan ik dingen veel makkelijker en beter met hun samen of alleen maar via hun doen. Goede filosofie die jullie hebben. Maak gebruik van de verandering die er al is. Dat is volgens mij heel belangrijk.
Ja, ja. En blijf er dan dus ook, als het goed is, blijf er dan vanaf.
Ja. Dat is moeilijk. Als je enthousiast
applaudisseren en wegwezen.
Precies. Ondersteunen. Dus misschien is dat wel de belangrijkste rol. Gewoon ondersteunen van de beweging die er al is. En minder aandacht geven aan de bewegingen die je eigenlijk niet effectief vindt voor waar we met z'n allen naartoe moeten.
Ja.
Kan je voor, want je, ik vind het mooi. Jij zegt net wat mijn voet is eigenlijk. Ik ga in gesprek met mensen en ik loop mee. Mm-hmm. Kan je eens een voorbeeld geven van iets wat je daadwerkelijk ook daarna hebt toegepast omdat je geïnspireerd hebt? Want dat is voeding inderdaad, dat neem ik mee. Hè? Maar wat is nou een voorbeeld van het meelopen met zo'n dag of met een uur waarin je dacht, wauw, dit is, hier moeten we dus meer van doen.
Ja. Even kijken. Schiet een aantal voorbeelden te binnen. Ik was voor de zomervakantie in gesprek met een beroepsgroep die op dit moment niet echt tevreden is. Nou, die hadden eigenlijk al het P&O-werk gedaan wat je maar zou kunnen doen. Dus die hadden arbeidsvergelijkingen gemaakt, oplossingen voor de werkdruk bedacht. En ik kreeg eigenlijk gewoon op papier het werk wat anders mensen van mijn team hadden gedaan. Nou, dan kun je zeggen, jeetje, waar bemoei je je mee? Maar eigenlijk is het natuurlijk fantastisch. Mm-hmm. Want als ik met die dingen aan de gang kan, dan weet ik zeker dat zij in ieder geval het gevoel hebben goed gehoord te worden. Er zijn natuurlijk ook andere belangen, want het gaat niet alleen om die beroepsgroep, maar ook over anderen. Nou, dat hoef ik alleen maar te zeggen. En dan is al het begrip daar wel. Dat snappen ze natuurlijk ook wel. Ja, dus ik kon heel concreet die voorstellen meenemen. En zeggen en ook toetsen binnen regionale ontwikkelingen binnen, bij wijze van spreken bij de OR. Het is een heel concreet voorbeeld. Daar werd het me gewoon op een presenteerblaadje aangeboden. Vanuit behoorlijke emotie. Maar goed, op het moment dat je het gesprek hebt, dan is er ook wel begrip. Ja, en een voorbeeld waar het niet goed gelukt is. Vorige week liep ik dus op de IC. Daar had ik een gesprek met een vrouw die ik eind vorig jaar ook daar heb gesproken. Op diezelfde plek. Toen ik de eerste keer daar meeliep. En we constateerden met z'n tweeën dat het eigenlijk nog niet gefixt was. En dat wat wij vorig jaar zeiden, dat we dat nu weer precies hetzelfde zeiden. Dus we hebben afgesproken, de eerste die ontdekt dat de spiraal de goede kant op gaat lopen, die mailt de ander. En zo geven we er wel weer een draai aan. Maar het is ook gewoon, het is niet zo makkelijk dat je wat je hoort je in één keer kan toepassen. Maar goed.
Ja. Mooi.
Hey Michiel, een van de dingen die je veel hoort in het HR-vak is de stammenstrijd tussen waar is de leidinggevende nou eigenlijk van en waar is HR van. Hè? Dus ja. Aan het ene uiterste van het spectrum heb je de HR-afdeling die zorgt dat de salarissen betaald worden en de CEO nageleefd. En dat al het administratieve werk gedaan wordt. Maar dat is het dan ook wel. En aan de andere uiterste van het spectrum zijn de leidinggevenden er niet meer.
Ja.
En zorgt HR echt vooraf voor de mensen zoals dat zou moeten?
Ja.
Waar zit jij?
Ik probeer dus, wat ik eigenlijk net al zei, goed te bewaken dat staf niet doel wordt, maar middel blijft. Alles wat mensen zelf kunnen doen, komt uit de mensen zelf en is per definitie beter. Dat is een soort, dat is wel een stelregel. Ik denk als leidinggevende. Een beetje ondernemende leidinggevende doet dat wat nodig is om te zorgen dat zijn team lekker draait. Dus die zit het meest dichtbij en HR ondersteunt daarbij. En de mate waarin je dan dichtbij komt bij die leidinggevende, dat is afhankelijk van wat je ziet gebeuren en wat je ook vanuit je verantwoordelijkheid vindt dat nodig is. Dus je zou kunnen zeggen, in veel ziekenhuizen is de financiële lijn wat te zwaar geworden. En we moeten leren om ietsje minder op die financiën te letten en iets meer op de menskant. Daar vind ik dat ik een hele duidelijke verantwoordelijkheid heb. En alle HR-mensen ook. Dus we zorgen dat in alle rapportages het niet alleen over geld, maar vooral ook over mensen gaat. Op andere gebieden hoef je een leidinggevende alleen maar een tip te geven en dan doet hij het zelf. Dus het is denk ik een beetje afhankelijk van het onderwerp. Maar
en wat doe je als je een leidinggevende tegenkomt waarvan je denkt van ja, die doet niet de dingen die hij zou moeten doen. Die is heel erg met zijn vak bezig. Dus een hele goede specialist.
Ja.
Maar het is eigenlijk geen goede leidinggevende of een goede manager.
Nou, we komen dat wel tegen. Want ook wij hebben natuurlijk een leiderschapsprogramma. En daar komen we dat natuurlijk wel tegen. Wat je in ons ziekenhuis en in alle universitaire centra ziet, is dat het heel erg van eilandjes denken naar keten denken gaat. Hè. Het wordt complexer, dus je moet veel meer samenwerken. Je moet veel meer in ketens werken. Dat vraagt heel veel van een leidinggevende. En je kunt je inderdaad een specialist voorstellen die met zijn specialisme al die jaren heel goed zijn afdeling heeft kunnen runnen. Maar nu zit hij in een soort netwerk met belangen en spelers en moet hij dingen opgeven of loslaten ten faveur van het geheel. Dat vraagt veel. Ik kom eigenlijk, dan heb ik een heel simpele stelregel, die mensen zijn niet fout of zoiets. Alleen er worden andere dingen gevraagd. En soms zitten dan weer belemmeringen in de weg om dat andere te laten zien. Mm-hmm. Ook daar is het krachtigste instrument het er gewoon over hebben met elkaar. Dus,
en hoe ziet dat er dan uit? Hè? Want je wil niet weten hoe vaak wij in uitzending horen. Ja, je moet gewoon een goed gesprek hebben.
Ja.
En dan zit iedereen thuis, denk ik ook, of in de auto of waar ze ook luisteren, zitten te knikken van ja, dat is heel belangrijk. Maar wat dat dan is.
Hè? Nou ja.
Dus hoe doe jij dat?
Ja, we hebben geen bureau van buiten voor ons leiderschapsprogramma. Ons leiderschapsprogramma. Vind je dat je echt iets moet leren, dan kun je een grote training doen. Leiding geven als professie. Maar wil je af en toe. Zie je wel dat er bewegingen zijn en vind je die ingewikkeld. Dan ga je naar de leiderschapsbijeenkomsten. En daar heb je het erover. Dus wat wij faciliteren daarin is dat we zeggen, wat zijn je zwaarste dilemma's op dit moment? En hoe ga je ermee om? En dan zo min mogelijk begeleiding van buitenaf, maar gewoon 10 afdelingshoofden met elkaar laten praten over de keuzes die ze te maken hebben en waarom die zo ingewikkeld zijn. En zo ontstaan netwerken en heb je grote kans dat als zo iemand dan de week daarna voor een ingewikkeld besluit staat, dat hij even belt met die collega die hij gesproken heeft. Ik denk dat het zo start.
En daar ga je gewoon naartoe als je denkt, ik heb er zin in, ik heb het nodig. Dan ga je naar die bijeenkomst toe.
Daar zit wel zachte sociale druk op. Want het is hoe groter de opkomst, hoe groter het effect. Dus we proberen mensen wel heel erg te stimuleren daarheen te gaan. Een van de dingen die ik heb toegevoegd daaraan is dat we het niet alleen doen voor zeg maar even de top 70, maar ook bijvoorbeeld voor alle hoofdverpleegkundigen. Hoofdverpleegkundigen is een ontzettend pittige functie op dit moment met de problematiek die ik net zei aan jullie. En dan is het ons, dan is het dus heel waardevol dat zo'n hoofdverpleegkundige ook met een raad van bestuurslid even in gesprek kan gaan over die dilemma's. Daar begint het wel. En dan kunnen we daar omheen tools bedenken die we willen. En intervisie en opleidingen enzovoort. Maar het zit hem in elkaar uitnodigen om dilemma's te bespreken, zodat je er net even wat andere positie in inneemt.
En hebben jullie dat dan nog, want dat gesprek, dat vind ik fantastisch. Je zei net voor dat leiderschapsprogramma hebben we geen extern bureau. Mm-hmm. Maar zo'n gesprek, wordt dat door jullie zelf gefaciliteerd? Of wordt dat extern gefaciliteerd? Want je kan wel met elkaar praten, maar dat kan ook alle kanten opschieten. Dus hoe geef je het nou? Hoe zorg je nou dat je dat met elkaar op een vorm doet die ook het meest misschien wel op een dialoog lijkt?
Ja. Zoveel mogelijk door de mensen zelf. Er zijn genoeg talenten in de organisatie die zo'n gesprek goed kunnen begeleiden. Maar er zijn ook heel veel leiders in die top 70 of bij die hoofdverpleegkundigen die prima dat gesprek kunnen doen. Dus als ik het voorbeeld wat ik noemde over 2 uur met elkaar in gesprek over dilemma's. Ja, dan ga ik met een collega van tevoren in gesprek over wie vragen we om zijn dilemma op tafel te leggen. En dat zijn natuurlijk mensen die dat goed kunnen.
Ja, mooi. Dankjewel.
Mooi. We praten zo verder met Michiel Kamman. Maar eerst vertel ik je straks in mijn column over mijn vakantie.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ja, ik heb mezelf het een beetje lastig gemaakt een tijdje geleden door te zeggen, ja, ik schreef vroeger veel blogjes en sinds ik radio maakte eigenlijk niet meer. Toen dacht ik, nou ja, waarom ga ik niet gewoon een column voor mezelf inrichten? Dus dat heb ik gedaan en dat betekent dat ik huiswerk had deze vakantie. Dus ik ga jullie vertellen over mijn vakantie. Deze zomer was ik met mijn vrouw en 2 kinderen op reis in Zuid-Afrika. Een maand totaal van de wereld in een totaal andere wereld. Gestart in Johannesburg reisden wij dwars door het prachtige, steeds veranderende Afrikaanse landschap. Van de bush in Krugerpark naar de rotskust aan de Garden Route. Midden in het land, een paar 100 kilometer boven Durban, zijn de Drakensbergen. Wat wel grappig is dat er in datzelfde land ook nog ergens anders Drakensbergen zijn, om de boel maar behoorlijk in verwarring te houden. Het is een hooggebergte dat als een ring om Lesotho ligt, met toppen boven de 3000 meter... en voorzien van tot de verbeelding sprekende namen als Champagne Castle en Cathedral Peak. Ons onderkomen in de Drakensbergen was Ardmore Guest Farm, een biologische eucalyptusplantage. Daar kwam ik overigens pas achter toen ik thuis op de website ging kijken. Bij onze aankomst viel hij al op. Een donkere kerel met brede schouders in een t-shirt en een camouflagebroek. Maar anders donker dan de Zulu of de Xhosa van Zuid-Afrika. Toen wij met hem in gesprek kwamen, bleek inderdaad dat het een Australiër was met Aboriginal roots. Tristan werkte tijdelijk bij het guesthouse als klusjesman. Als oud-militair werkte hij normaal als beveiliger bij mijnen in Zuid-Afrika of als bodyguard van belangrijke mensen.
Na een klus van 3 tot 6 maanden ging hij reizen door Zuid-Afrika. En zo had hij al 34 Afrikaanse landen van de in totaal zo'n 54 bezocht in 5 jaar. En van zijn meest indrukwekkende reizen was een wandeling van 100 dagen langs de gehele Zuid-Afrikaanse kust. Een tocht van zo'n 3000 kilometer. En als je dan snel rekent, weet je dat hij ongeveer 30 kilometer per dag moet lopen. Met een rugzak en een tentje kon hij gaan en staan waar hij wilde. Het klonk als een jongensboek. En onder het genot van een castle biertje vertelde hij zijn verhalen. Wie zou dat niet willen? Zoveel vrijheid, zoveel zien van de wereld en niet te vergeten bij hem zulke spieren. Maar na een half uurtje in ons gesprek zei hij: "Well, my life is really great, but I'm 30 now and I'm starting to wonder, what's my purpose?" Echt waar. Deze stoere Aussie met een droomleven miste purpose. En daarmee werd ik te midden van mijn reis, waarbij ik ondertussen geen seconde meer aan mijn werk, mijn radioprogramma of mijn bedrijf dacht, weer met de haren bij dit onderwerp gesleurd. De kracht van purpose. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Heb jij scherp wat jouw bijdrage is door jouw werk? Voor wie jij het werk doet? Wie er verandert door jouw werk? En hoe vaak ervaar je purpose in jouw werk? En voordat iedereen nu bij Artsen zonder Grenzen of Amnesty gaat solliciteren, in het werk van bijna iedereen zit purpose. Hier en daar echt een onzinbaan daar gelaten. Het zit alleen vaak weggestopt. En de motiverende werking ervan kun jij heel eenvoudig versterken. Pak een notitieboekje, die heb je vast wel ergens liggen en anders dan hebben wij die wel voor je. En schrijf elke dag op voor wie jij een verschil hebt gemaakt. Welke collega heb jij geholpen? Hoeft niet iets heel groots te zijn, kan het iets kleins zijn. Welk probleem heb je opgelost? Welke klant heb je een stap verder gekregen? Wie heb je iets geleerd? Wie heb je een complimentje gegeven? En welk maatschappelijk vraagstuk heb je een klein steentje aan bijgedragen? Als je dat elke dag opschrijft, dan train je je brein om het nut van je werk te zien en daarmee verhoog je je eigen motivatie. En met het delen van zijn avonturen was de purpose van Tristan, de Australische oud-militair, mij eigenlijk wel glashelder. Ik hoop dat jij lekker aan de slag gaat met je purpose.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Michiel Kamman is in de studio, directeur P&O bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Die is dus echt een endkomen rijden hier naartoe. Michiel, echt te gek dat je bent gekomen.
Het valt mee hoor.
Ja, ja, je bent er zo. Als je daar vandaan komt, dan valt het mee. Dan ben je misschien wat meer gewend. Wij uit het midden van het land vinden dat allemaal ver weg. We zitten in het laatste onderdeel van ons gesprek. Dus ik wil eigenlijk kijken waar we naartoe gaan. Wat is jouw vergezicht? Als je als HR-baas, P&O-baas van zo'n grote club, hè, heeft dan net al even 13.000 mensen.
Jeetje.
Wat is je droomorganisatie?
Ja. Nou, er zijn heel veel verschillende groepen binnen het ziekenhuis. Hè. Er zijn onderzoeksgroepen en verpleegafdelingen en onderwijs. En dus wat ik zeg geldt echt maar voor een deel van de organisatie. Maar zoals ik het ervaar, zitten we nu in een situatie waarin het glas vaak half leeg is. Dus het is pittig, er is werkdruk, het is allemaal nog niet helemaal goed geregeld. We moeten wennen aan dingen. En als je vraag naar mijn droom, dan zou ik heel graag dat glas een stuk voller willen hebben. En vooral ook in de perceptie dat glas voller. Dus als we erin slagen om een aantal inhoudelijke dingen met elkaar te regelen en te fixen, waardoor mensen zich meer op hun gemak voelen, waardoor dingen beter geregeld zijn en waardoor ook het verhaal helderder wordt, zeg maar, dan kun je ook met z'n allen pittige dingen absorberen. En dan wordt het niet uitgelegd als nog meer dingen de verkeerde kant op, maar dan wordt het uitgelegd als noodzakelijke dingen de goede kant op. Zoiets. Dus mijn droom zit hem in heel veel halfvolle glazen of misschien wel hele volle glazen. En dat is het belangrijkste, denk ik.
Ja, ja. Nou heb je een toverstafje. Dat krijg je van mij. Mag je één ding mee doen. En dan is het gelijk geregeld. Morgen. Dan is het zoals je het wil hebben. Of zoals je collega's het willen hebben. Wat doe je dan?
Nou, dan ga ik iets heel naïef zeggen. Maar dan zou dat zijn de afspraak dat we vanaf morgen alles bezien vanuit het nog mooier maken van die prachtige organisatie waar we onderdeel van uitmaken. Dus dan, kijk, dat is fokken en zukken. De cultuurverandering start vrijdagmiddag om 4 uur. Nee. Daar lachen we altijd hartelijk om. En toch kun je met elkaar, zeker met behulp van het toverstafje, kun je afspreken van En als het nou wel kan.
Dat dus is dan, dat is perceptie.
Eigenlijk. Ja,
want er is niks fundamenteel veranderd, toch? Dan.
Nou ja, ik denk dat heel veel mensen precies weten wat er moet gebeuren. Ik denk dat heel veel mensen zich belemmerd voelen om de juiste dingen naar voren te brengen. Maar het echt wel weten. Stel dat je er nu tegenaan kijkt van. En we zijn er allemaal om die club nog mooier te maken dan die al is. Dan komen die goede ideeën vanzelf wel.
En wat maakt dat dan nou eigenlijk? Hè? Want hier heeft natuurlijk iedereen last van. Mm-hmm. Wat maakt het nou in een organisatie dat dat niet gebeurt? Dat mensen met goede ideeën hoe dingen anders beter kunnen, daar niet mee komen, er niet op acteren.
Ja,
en soms zelfs het tegenovergestelde zelfs doen.
Ja.
De hak in het zand zetten.
Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Ik denk dat heel veel mensen er wel mee komen natuurlijk. Maar wat weerhoud je? Nou ja, dan als ik dicht bij mezelf blijf, als ik mij in een bepaalde omgeving wat ongemakkelijk voel of onveilig voel, dan ga ik niet alles zeggen wat ik denk dat moet. Dan ga ik kijken wat anderen vinden. En dan praat ik daarop mee bijvoorbeeld. Dus nou, daar heb je er alleen te pakken. De belemmeringen die in jezelf zitten. Omdat je je niet helemaal veilig of vertrouwd voelt. Of omdat je je kleiner maakt dan nodig is. En dat is misschien nog wel de makkelijkste. Want die zit bij iemand zelf. Maar dan heb je natuurlijk in grote organisaties ook veel afstand. Als je als medewerker. Nou, vanochtend bij die medische techniek. Een jongen die in de kelder van het ziekenhuis de meest fantastische dingen doet. Maar die zegt, ja, ze zien het niet altijd wat ik doe. En toch probeer ik zoveel mogelijk wel mensen te betrekken. Maar nou, dus afstand, belemmeringen, dat soort dingen. Dat maakt dat het ontzettend ingewikkeld is, denk ik.
Ja. Dan gaan we terug naar vandaag. Nou, misschien morgen. Of misschien ga je vandaag nog wel doen, dat weet ik eigenlijk niet. Wat zie ik jou doen wat daar naartoe leidt? Wat ervoor zorgt dat mensen zich comfortabeler voelen, het grote plaatje zien, de verbinding opzoeken met collega's in plaats van zeggen, ja, zij van radiologie, die zijn altijd te laat.
Ja, wat je mij ziet doen. Je ziet me ondersteunen. Ik ben van nature vrij enthousiast, dus ik denk altijd dat alles kan. Daar moet ik in deze rol gedoseerd mee omgaan. En anders dan krijg ik dat wel te horen natuurlijk. Maar in essentie is dat wel precies wat ik doe. Dus ik probeer mensen aan te zetten. Dat, als jij denkt dat het een goed idee is en je denkt dat het kan, ja, ga het dan vooral doen. Of ga het goed overleggen met de mensen waarvan je denkt dat ze het er niet mee eens zijn.
Het heeft ook heel veel te maken met het vertrouwen wat mensen voelen van hun leidinggevende.
Ja, zeker. Zeker. Of wat ze.
Hoe werken
denken.
Jullie daar?
Je zei het eigenlijk al, wat ze voelen. Het is nog niet altijd te zijn dat zo is.
Nee.
Hoe werken we daaraan? Daar hebben we het net een beetje over gehad qua bijvoorbeeld zo'n leiderschapstraject. Het zit hem ook veel in consistente lijn. Als mensen de afgelopen 10 jaar steeds te horen hebben gekregen, sorry, als het niet in je begroting past, kun je het niet doen. Ik zei al, de wind is wat anders gaan waaien. Het gaat nu nog veel meer dan ooit over mensen. Dus misschien moet je niet alleen maar kijken of het kan in je begroting, maar vooral of je team er beter van wordt. En moet je misschien over je begroting heen, omdat het je team er beter van wordt. Dan vraag je wat anders. En als je dat consistent kunt laten zien als leidinggevende, maar ook als raad van bestuur, als PNO, als directieteam. Consistentie brengt ook veiligheid en vertrouwen. Dus ik denk dat ook wel belangrijk is.
En hoe zorg jij ervoor dat jouw raad van bestuur dat je in ieder geval dezelfde richting hebben als het gaat over jullie mensen? En want dat maakt natuurlijk ook wel uit als iemand van de raad van bestuur een nieuwjaarsbijeenkomst een verhaal vertelt waarin iedereen denkt van het is dus helemaal geen veiligheid hier. Dan kan je weer opnieuw beginnen.
Ja, ik denk alle leidinggevenden staan daarin heel erg in de spotlight. Je kan 10 mooie dingen zeggen. Als ding 11 verkeerd is, dan heb je het gedaan, zeg maar.
Ja.
Dan is vertrouwen snel weg. Dus het zit hem in, voel je het zelf. Dus ik kan niet een ander veranderen. Een leidinggevende niet, een collega niet, een raad van bestuurslid niet. Het moet vanuit hun zelf komen. En daar kom je door de juiste dingen op de agenda proberen te krijgen, de juiste gesprekken te voeren, veel vragen stellen. Wat doet het jou dat je merkt dat mensen het vertrouwen af en toe verliezen, of dat mensen de verbinding een beetje kwijtraken, of dat soort. Daar zit het hem in. En dan,
maar die verbinding heb jij dus. Die rol heb je. Dat is ook een groot vraagstuk bij HR vaak. Is dat er gezegd wordt, we zitten niet aan tafel.
Ja.
Aan de directietafel. We praten niet mee. We worden naar binnen getrokken op het moment dat er te weinig mensen zijn. Of als er gelazen is met de CEO. Maar verder...
Nee, ik denk het zeker. Ik denk dat we hebben een mooi zeg maar, integraal directieteam. Waarin ook de ICT-man iets kan zeggen over de personeelstekorten en andersom. Dus wij werken daarin integraal. De verbinding naar de Raad van Bestuur is ook direct. Dus en ik denk ook de OR en leidinggevende. De afstanden zijn relatief klein. Mm-hmm. Kan nog veel beter volgens mij. Want we blijven een grote club. En voor je het weet zie je iemand de hele tijd niet. Dan ga je over die persoon praten in plaats van dat je hem opzoekt. Maar daar heb ik niet echt over te klagen.
Nee, dus dat is je gelukt.
Nou,
de verbinding is er. Die was er al.
Ja.
Dat is gewoon niet meer dan normaal.
Ja, ik vind het niet meer dan normaal. Ik heb erin geprobeerd bij te dragen. Maar dat zit natuurlijk nooit aan mij vast. Dat zit aan de hele club.
Ja. Wij denken, weten en hopen. En dat allemaal tegelijk. Dat na dit soort programma's veel mensen uit de HR-wereld luisteren. Heb je nou nog een stichtelijk woord waarmee je ze naar huis wil sturen?
Vreselijk.
Want het uur zit er bijna op.
Nee, geen stichtelijke woorden. Ik denk wat mij zelf altijd veel gebracht heeft, is gedoe-reductie en inspiratie. Dus als ik er zelf even niet uitkom, of als ik denk, hoe gaan we in godsnaam nou hier weer een stapje in verder komen, dan probeer ik aan die twee dingen te denken. Dus welke belemmeringen zitten in de weg? Hoe los ik die op? Dat is gedoe-reductie. En hoe maak ik dat ook nog een beetje leuk? En dat is inspiratie. Dus alleen omdat je het vraagt, zou dat mijn tip naar anderen zijn. Van kijk ook daarnaar. We worden heel erg uitgedaagd om dingen netjes en formeel en via allerlei systeemwerelddingen te doen. Maar het gaat volgens mij daarover.
En zeker dat eerste volgens mij, hè, want dat valt mij altijd op als ik met HR-mensen praat. Die zijn op een of andere manier gek van instrumenten en tools en allerlei dingetjes. Mm-hmm. Die allemaal hartstikke mooi zijn. Maar volgens mij het weghalen van gedoe voor mensen. Zodat ze gewoon meer tijd hebben om te doen wat zij belangrijk vinden.
Ja.
Daar zit wel echt een hele goeie in. Heb je één mooi voorbeeld van wat je gedaan hebt om rommel weg te halen?
We stellen onszelf de vraag of we nog wel zo vaak naar elkaar moeten rapporteren en wie die rapportages eigenlijk leest. Dat gaat niet alleen over P&O gerelateerde dingen, dat gaat ook over kwaliteit en financiën. Hmm. Nou, dat vind ik een hele prettige vraag. Want ik vind het zelfs ontzettend moeilijk om die stukken allemaal door te lezen. Maar ik denk dat iedereen dat vindt, alleen we zeggen dat niet zo vaak. En je hoeft niet misschien, bij wijze van spreken niet 3, maar 2 keer per jaar dan zo'n riedel te doen. Of misschien hoef je hem helemaal niet te doen. Dat vind ik een voorbeeld. Ja. Dan stel je ter discussie van, is het eigenlijk nog wel nodig? En heeft het ook het effect wat we beogen met elkaar?
Mooi. Hartstikke mooi. Volgens mij wordt iedereen daar blijer van als je dat voor elkaar krijgt. Ik dank jou zeer.
Ik jou ook.
Kamen, directeur P&O, een oldschool P&O'er. Maar eigenlijk hartstikke, hartstikke modern bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. En wij gaan straks door. Dan praten we met de auteur van de nummer 1 van de managementboek Top 100. Marlijn Baljeu. Hij is auteur van het boek Durf het verschil te maken. Die hoor je straks in het volgende uur.